Deze week zal er, zo de heren wil, huisbezoek gedaan worden op woensdagavond bij A. Gerwij en weduwe M. van der Linden, beide aan de Groene Zoom. En op donderdagavond bij C. Ververs en J. Slui in de Azaliastraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 139 en daarvan het zevende vers. Vanavond is uit het boek Genesis het tweede hoofdstuk, Genesis 2. En na de schriftlezing zingen we Psalm 135, het derde vers, het derde van 135. Genesis 2. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als ze geschapen werden. Ten dage als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is, en het goud van dat land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser, en de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom van deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, zo zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We vinden het woord des Heren voor de prediking van deze avond samengevat in onze Heidelbergse catechismus in zondag 3, vraag en antwoord 6. Vraag en antwoord 6 van de catechismus. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Laten wij allereerst Gods zegen bidden. Heere, ook nu zijn wij weer samengekomen om uw woord te beluisteren en daarover willen wij uw onmisbare zegen bidden. Want aan uw zegen is ook vanavond alles gelegen. Als we die zegen van u moeten missen, dan hebben we niets. Maar als we die zegen mogen ontvangen, dan zal de verkondiging van uw woord, dan zal deze eredienst met alles wat daarin plaatsvindt en met alles waarin wij betrokken worden ook vruchten mogen dragen in ons leven. We zijn zo afhankelijk van uw zegen, o God. En wij bidden dan ook van u dat het u behagen mag om aan ons te gedenken en ons te bezoeken met uw heil. We willen uw woord gaan openen en gaan lezen over de dingen die gij gedaan hebt. Toen gij de mens geschapen hebt en op deze aarde een plaats hebt gegeven. We mogen zien, Heere, dat u dat werk der schepping verricht hebt. En hoe u het gedaan hebt. Met welke bedoeling gij alle dingen geschapen hebt en met name de mens. We mogen gaan nadenken, Heere, over onze oorsprong, dat wij uit uw handen zijn voortgekomen en dat gij onze schepper en formeerder zijt. We mogen gaan nadenken over de adel waarmee gij de mens verrijkt en bekleed hebt, de grootheid en de heerlijkheid die gij hem geschonken hebt, de mens, o God, die het kroonstuk van uw schepping is. O wat hebt gij ons op grote hoogte geplaatst? En wat hebt u een heerlijkheid en een luister geopenbaard in de morgenstond van de schepping? Maar wat is dat alles veranderd? En hoedanig zijn wij nu? Als wij hier in uw huis komen, ja zeker, dan zijn wij mensen. Maar niet meer zoals Adam en Eva mens waren. Wel delende in dezelfde menselijke natuur, maar hoe verdorven is die geworden? Hoe hoog stonden we en hoe diep vielen we? O God, wij bidden van u dat we daar erg in mogen hebben en oog voor mogen ontvangen. Opdat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn en tot u mogen naderen in een diep besef. Niet alleen van onze afhankelijkheid, maar ook van onze onwaardigheid. Van onze diepe val en grote ellende en grote nood. Want wat we waren, zijn we niet meer. En er was geen reden, Heere, om zondaar te worden. Want gij gaaft aan de mens in den beginne alles wat hij nodig had. Alles wat hij begeren kon. Alles wat hij zich wensen kon. En toch, o God, en toch kwam die val. En toch kwam die ontluistering. En toch kwam die nood en ellende. Wij bidden van u, Heere, geef dat we het mogen zien. Wat de adel van het menselijk geslacht is, maar ook hoe dat alles verloren is gegaan, maar ook hoe gij dat nog weer herstellen wilt, en dat u daartoe zelf, o Heere Jezus Christus, mens onder de mensen geworden zijt, vlees en bloed hebt aangenomen, in het geslacht van Adams kinderen zijt ingekomen, en uit een dochter van Adam zijt ter wereld gebracht. Heere, wij bidden van u dat we dat heilgeheim van uw vleeswording, van uw menswording, van uw inkomen in het geslacht van gevallen Adams kinderen mogen zien. En dat we er iets van mogen verstaan, o God, dat gij op deze wijze het werk der verlossing wilde doen. Zegen ons bij de overdenking van uw woord. Leid ons door uw heilige geest. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Geef dat we uw woord op de rechte wijze mogen verstaan, maar dat uw dienaar het ook op de rechte wijze mogen vertolken en doorgeven, maar dat het dan ook zo op een plaats mag ontvangen in onze harten. Daar moet het komen, o God, het moet komen tot aan ons oor. Het moet komen ook in ons geweten, ook daar moet het zijn sprake doen horen. Maar het moet verder komen dan het oor, het moet ook verder doordringen dan ons geweten. Het moet een ingang vinden in ons hart en een plaats ontvangen in onze ziel. En daar kan niemand het brengen, dan alleen uw Heilige Geest. Heere, geef dat mensen vanavond beseffen mogen, voor het eerst of bij vernieuwing, dat zij schepselen van uw hand zijn. En dat dat een voorrecht is, maar ook een verplichting in had. Geef dat we dat mogen gaan ontdekken, Heere, als we het nog nooit ontdekt hebben, dat Gij onze Schepper zijt. En dat dat ook consequenties met zich meebrengt. Want nu is er een verhouding tussen Schepper en schepsel. En o God, U weet het. En het is onze ellende en onze schuld. Van nature storen we ons niet aan onze Schepper. Niemand vraagt naar Hem. Niemand heeft Hem nodig. Niemand zelfs denkt aan Hem. En zo is ons beeld. Dat is het met menselijk leven van nature. En er zijn er ook in ons midden die zo nog altijd leven. Jongeren, maar ook ouderen. En misschien wel stokouden. Die nog nooit in waarheid hun Schepper hebben nodig gekregen. En die Hem nog nooit hebben te voet gevallen. En die nog nooit naar hun Schepper gevraagd hebben. O God, wij bidden van U dat Gij zulken te sterk wilt worden. En dat Gij ze wilt doen verstaan dat het zo een verloren zaak is. En dat er toch noodzakelijk verandering moet komen. Heren, wij bidden U, bind het op het hart van alle die van God en zijn dienst vervreemd zijn in ons midden. Hoewel uiterlijk de vormen betracht worden en in de inzettingen gewandeld wordt. Maar wie er hart toch vreemd is van U en van de vrezen van Uw naam. Bind het op de ziel, Heren, dat wij God, onze Schepper, moeten leren loven en prijzen. Zoals de dichter deed met wie we gezongen hebben. Toen hij zag op het wonder van Uw almacht gewerkt in zijn ontstaan. Mijn Schepper, ik zal U eeuwig loven. Heren, leer ons zo ook in de oprechtheid des harten onze Schepper kennen en liefhebben en eren. Wij bidden van U, Heren, laat Uw volk en kinderen teruggeleid mogen worden tot wat Gij hen gemaakt hebt. En wat Gij hen weer wilt maken. En wilt Gij geven dat ook in het leven van Uw kinderen, Heren, er een begeerte mag zijn om dat verloren paradijs terug te ontvangen. Dat verloren paradijs en de heerlijkheid van dat paradijs. Geef dat daar de ziel naar uit mag gaan. En dat zo het werk van de Heere Jezus Christus waarde en rijkdom en betekenis mag gaan krijgen. Ja, meer en meer krijgen. Opdat in hun leven Uw naam verheerlijk mag worden en opdat het beeld Gods meer en meer hersteld mag worden en opdat zo door Uw volk Uw naam geprezen en erkend mag worden. Heren, wij bidden U of Gij daartoe alles wilt schenken in spreken en in luisteren wat we nodig hebben. Heilig Uw woord aan ons hart en vergeef ons al onze zonden. Er is in ons zoveel, Heren, wat ons in de weg staat en wat ook een hindernis is op de weg naar U. Er zijn zoveel dingen die ons van U aftrekken. Er zijn ook zoveel dingen die ons in Uw huis van Uw woord aftrekken kunnen. Er zijn zoveel dingen die Satan gebruiken kan en die hij zeker gebruiken zal. En die hij in zo menig leven al zo dikwijls gebruikt heeft. Om de ogen te sluiten voor Uw woord en de oren toe te stoppen, zodat het woord geen kracht doet. Heren, laat de vorst der duisternis geen gelegenheid ontvangen om uw werk tegen te houden en te stuiten. Laat hem geen gelegenheid hebben om onze ziel te misleiden en ons bezig te houden met dingen die geen wezen en geen inhoud hebben en die zeker in het licht van de eeuwigheid onbelangrijk worden. Wilt Gij ons geven dat door het werk van uw Heilige Geest al onze aandacht gericht mogen worden op uw woord en uw getuigenis. En wil Gij zo in ons midden zijn, naar de rijkdom van uw ontferming. Gedenk tevens aan hen die hier niet konden wezen. Denk ook aan hen op deze uw dag en bereid hen een zegen op deze dag. En Heere, hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 8e psalm, 5e, 6e, 7e en 8e vers. In zondag 3 van de catechismus is ons leerboek op zoek naar een antwoord op de vraag waar de verdorven aard van de mens vandaan komt. Niet waar, daarmee eindigt zondag 2 met de belijdenis, met de erkentenis op grond van wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat wij niet in staat zijn de wet van God te onderhouden, maar dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. Wel, hoe komt dat? Waar komt die verdorven natuur vandaan? De eerste vraag die gesteld wordt in zondag 3 is: heeft God de mens zo geschapen? Heeft de mens in andere woorden altijd zo'n verdorven natuur gehad? Is de mens altijd geneigd geweest God en zijn naasten te haten? Was dat al zo toen God hem heeft voortgebracht? Het antwoord op deze vraag is ontkennend. De vraag naar de oorzaak van de zonde mag wel gesteld worden, moet ook gesteld worden. Maar het is wel gevaarlijk om die vraag te stellen. Vooral als wij zondige mensen dat gaan doen. Want welke neiging is er in het menselijk hart om de schuld op een ander te schuiven? En daarom is het vragen naar de oorsprong van onze verdorvenheid een gevaarlijke zaak. Want we hebben allicht de neiging om de schuld op God te leggen. Althans de mogelijkheid te onderzoeken, is het misschien God die ons zo gemaakt heeft? Dat dit de neiging van het menselijk hart is, zien we al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Want als de mens zondaar geworden is, dan vertoont hij deze trek al. Dan schuift Adam de schuld op Eva, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En Eva legt de schuld op de slang. De slang heeft mij bedrogen. Maar beide, Adam en Eva, zijn eigenlijk bezig om God de schuld te geven. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. De Heere had hem, zo wil hij eigenlijk zeggen, een andere, een betere vrouw moeten geven. En Eva zegt, de Heere had die slang bij haar weg moeten houden. Het is eigenlijk Gods schuld dat het nu zo gegaan is en dat ze zo geworden zijn. En dat is de boosheid die er op die manier uitkomt. En zo kun je ook vraag 6 lezen als een vraag waarmee eigenlijk en hemelijk bedoeld wordt God de schuld te geven. De mens is boos, de mens is verdorven, de mens is van nature geneigd God en zijn naasten te haten. Maar heeft God dat misschien op zijn geweten? Natuurlijk is deze vraag zo niet bedoeld. Dat blijkt duidelijk uit het antwoord. En daarom zullen we niet al te lang bij de vraag blijven staan, maar met haast naar het antwoord gaan, waarbij in verontwaardiging, om zo te zeggen, deze gedachte al wordt veroordeeld. Natuurlijk niet. God draagt geen schuld aan onze verdorvenheid. Hij heeft ons niet zo boos en verkeerd geschapen. Nee, hij. God heeft ons goed geschapen. En hij heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Opdat wij onze schepper recht zouden kennen. Opdat wij onze schepper ook van harte zouden liefhebben. Opdat wij met onze schepper tot in eeuwige zaligheid zouden leven. En opdat wij in en door dit alles heen onze schepper ook zouden loven en prijzen. Er zijn 3 dingen die onze aandacht vragen vanavond. In de eerste plaats dat hier onze catechismus beleidt. En dat natuurlijk op grond van de schrift. En ik hoop u dat ook wel aan te tonen. Dat God de mens geschapen heeft. Dat is de eerste. En het tweede dat we willen zien en dat hier naar voren komt is ook hoe God de mens geschapen heeft. Namelijk goed en naar zijn evenbeeld in ware gerechtigheid en heiligheid. En het derde waartoe die mens geschapen was. Namelijk om zijn schepper te kennen, lief te hebben en met hem te leven en hem in dat alles te loven en te prijzen. Het eerste is dus dat de mens door God geschapen is. Hier wordt niet over gediscussieerd. Er wordt geen aparte vraag gesteld. Ja, is dat wel waar? Is het zo dat de mens door de Heere geschapen is, of is de mens er langs een andere weg gekomen? Die vraag wordt niet eens gesteld. Die vraag was in de dagen van de opstelling van de catechismus ook helemaal nog niet actueel. Toen werd dat nog algemeen aangenomen. Toen werd dat geloofd, ook in de kerk van Rome werd dat geloofd. Er was op dat punt geen enkel geschilpunt. Dit was de algemene aanvaarde werkelijkheid en waarheid die onder christenen beleden werd. Maar zo is het vandaag de dag niet meer. En vandaar dat we er toch apart bij stilstaan dat inderdaad onze catechismus beleidt dat de mens geschapen is. En dat is niet alleen maar de catechismus waar we dat in vinden, dat vinden we natuurlijk in de Bijbel zelf. Alhoewel er velen zijn, ook velen die zich toch nog willen sieren met de naam van christen, die dat toch niet meer aanvaarden. Wij zullen echter toch met de schrift moeten blijven beleiden en erkennen dat de Heere de mens geschapen heeft en dat het niet zo is. Zoals veelal geleerd wordt en zoals in veel boeken verkondigd wordt, ook in veel schoolboeken, dat de mens een product van de evolutie is. Zoals alle zogenaamde schepselen een product van de evolutie zijn. Waarbij de hogere wezens zich ontwikkeld hebben in een langzaam proces uit de lagere wezens. God mag dan volgens sommigen dat proces aan de gang gebracht hebben. Hij mag het in beweging gezet hebben. Maar later is het toch de natuur geweest die zichzelf verder heeft ontwikkeld naar zekere regels en naar zekere wetten en wetmatigheden. En zo is dan langzamerhand de wereld bevolkt met wezens, met allerlei soorten wezens, met lagere en met hogere wezens en onder andere ook met de mens. Dit met allerlei varianten wordt op een onchristelijke of op een zogenaamd christelijke wijze alom verkondigd. En de Bijbel, met name de eerste hoofdstukken van de Bijbel, worden dienaangaande aangepast. Dat is de evolutietheorie of de evolutieleer die bij u wel bekend zal zijn, althans in bepaalde vormen en met bepaalde brokstukken en zeker onze jonge mensen zullen er toch wel van weten. Maar laat ik het u duidelijk zeggen, en het kan mij niet schelen of iemand mij ouderwets of conservatief houdt voor dit standpunt, maar die hele evolutietheorie is een uitvinding van de hel. En anders niks. En het is ook bedoeld door de hel om God van zijn troon te stoten. Want gaat u maar na wat de consequenties daarvan zijn. Gaat u maar na wat de gevolgen daarvan zijn als je dit begint te geloven. Ja, en laat ik dat erbij zeggen, je moet het wel geloven. Want bewijzen kun je ook die evolutieleer niet. Je moet het geloven. Dat die hogere wezens uit de lagere ontwikkeld zijn en dat er geen tussenvormen meer bestaan, dat is wat ze op zijn Engels noemen de missing link. En ja, dat is jammer, maar het is toch wel waar. Ja, wat is er waar? Ja, je kunt het niet bewijzen, maar het is toch zo dat van dat ene dier dat andere gekomen is. Je hebt er geen sporen, geen tussenvormen meer van, maar dan moet je dat maar geloven. Wel, als je nou toch geloven moet, laten wij dan de vrijheid ons behouden om de schrift te geloven, nietwaar? Dan heb je het woord van God en niet het woord van Darwin. Of het woord van een of andere natuurfilosoof of natuurkundige of weet ik wat meer. Wiens wijsheid toch al lang in dwaasheid vergaan is. Maar goed, wat zijn de consequenties als je deze leer begint te geloven? Dan zijn onder andere dit de consequenties, dat God van zijn schepping losgemaakt zijnde geen plaats meer overhoudt. Als niet meer geloofd wordt dat de Heere alle dingen geschapen heeft in zijn wijsheid, door zijn machtswoord, dan mag je nog wel vasthouden aan het feit dat er een God is, maar die heb je intussen wel naar de rand van de wereld verplaatst. Daar mag hij dan een plaats hebben. God is goed genoeg om het hele proces aan de gang te brengen en voor de rest heeft God, zeg het maar eenvoudig, toekijken. Hoe alles verder gaat. En dan ontwikkelt het een in het ander. En dan komt het allemaal zo. Zoals het dan vandaag is. God heeft geen zeggenschap meer in zijn schepping. Maar dat betekent wel. En hier ziet u dat Satan succes heeft. Want hier krijg je de eerste verzoeking. Die tot de mens kwam. En die door de mens aangenomen is. En die nu nog steeds nageleefd wordt. Gij zult als God zijn. Als je begint met de Heere buiten te sluiten. Dan heb je alle gelegenheid om die mens naar voren te brengen. En al is die dan van een aap afkomstig. Hij wordt toch zijn eigen wetgever. Geen wonder dat je dan een leven krijgt. Waarin Gods wet geen plaats meer heeft. De mens neemt zichzelf het recht toe, eigent zichzelf het recht toe, om te bepalen wat goed en kwaad is. Satan heeft de mens dat voorgespiegeld. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. De mens wil geen God, wil zelf God zijn, wil zelf wetgever zijn, wil zelf de norm aanleggen. Hij gaat bepalen wat goed en wat kwaad is. Het resultaat van het aanvaarden van de evolutietheorie is dat je de mens gaat beschouwen als autonoom. En God heeft geen zeggenschap meer. Je gaat de mens beschouwen als zijn eigen wetgever. Je gaat de mens beschouwen als de hoogste gezagsdrager. En dat heeft allerlei consequenties. Want nou heeft die mens wel defecten, maar geen zonden. Hij kan nooit zonde hebben. Hij mag wel onvolmaakt wezen, dat is die. Hij heeft gebreken, maar dat zijn geen zonden. Want wie bepaalt er wat er zonde is? Een goddelijke wet. Maar die goddelijke wet is er niet meer, want je hebt God met zijn wet al op zijn eigen gezet. Dus die mens heeft geen straf verdiend als hij een moord begaat. Die mens heeft geen straf verdiend als hij een diefstal pleegt. Die mens moet alleen verbeterd worden. Verbeterd worden. Dus je ziet, als je begint met de evolutietheorie, dan ga je ook op het terrein van de wetgeving alles veranderen. Dan ga je in je hele visie op de mens een totaal ander mensbeeld krijgen. En dan wordt de psychologie een soort verbeteringsleer voor de mens en een verklaring voor allerlei gebreken van de mens, waarbij nooit meer gesproken mag en moet worden over schuld, over straf, over vergelding enzovoort. En zo heeft die evolutietheorie een verandering van waarden en van zeden en van gewoonten gegeven. En de hele wereld is ervan doortrokken. Alle andere wetenschappen hebben hier de vruchten van geplukt en men gaat in het voetspoor van deze evolutieleer het totale mensbeeld en de totale maatschappij veranderen. Er is geen goddelijke norm meer, er is geen goddelijke wetgeving meer en nu zijn er nog een aantal mensen die zich christenen noemen en die eigenlijk toch nog vast willen houden aan die God en aan de wetten van die God. Wel, dan zal Satan daar ook door middel van van een wat aangepaste evolutieleer zijn invloed proberen uit te oefenen. En dan zal hij ze daar wijs gaan maken dat ze de Bijbel toch wel op een andere manier moeten gaan lezen. En dat het zo niet bedoeld is en dat die wetten van God niet zo toegepast moeten worden. En dan heb je natuurlijk allerlei soort mensen. Maar al die mensen die zijn in wezen niet verkeerd. Die hebben wel gebreken en die hebben wel wat afwijkingen. Maar je moet ze niets in de weg leggen, want ze moeten tot ontwikkeling komen. En als zij in de weg van de normale evolutie zich verder kunnen ontwikkelen zonder dat er allerlei remmingen zijn en zonder dat er allerlei frustraties in hun leven tot stand gebracht worden door ouders en door kerken enzovoort, dan zul je zien wat de maatschappij je krijgt. Laat ze hun gang gaan. Als ze een homoseksuele afwijking of een neiging hebben, laat ze hun gang gaan. Als ze lesbisch zijn, laat ze hun gang gaan, want zo zijn ze geweest en zo zijn ze geworden. En dat is allemaal resultaat van de vervloekte leer die wij evolutietheorie noemen. Daar komt het allemaal vandaan. En gemeente, het zou er niet eenvoudiger op worden in de wereld waarin wij leven. Want dit is in de laatste 20, 25 jaren zo geweldig toegenomen. En dit heeft zo geweldig om zich heen gegrepen, dat je ondertussen een uitzondering bent als je aan deze leer niet gelooft. En het zal er ook voor onze jonge mensen niet eenvoudiger op worden als ze straks een plaats moeten innemen in de maatschappij, een plaats misschien ook wel waarin ze leiding moeten geven. Het zal er niet eenvoudiger voor worden. Op worden voor hen die studeren en die als gestudeerden straks in de wereld een plaats nemen, het zij als jurist, het zij als psycholoog, het zij als leraar of lerares, het zij op een andere manier. Want je krijgt toch langzamerhand, ben ik bang, dit hoe langer hoe meer, dat als je niet meezingt in het koor van die evolutieaanhangers, dat je niet mee mag zingen en dat je er niet bij hoort en dat je op die manier toch aan de kant komt te staan. Het zal er niet eenvoudiger op worden, ook niet voor degenen die geroepen worden om te regeren, om toch vast te houden aan het eenvoudige woord van God. En gemeente, laten we dit nu goed zien. Wie begint met Genesis 1? In den beginne schiep God, de hemel en de aarde, wie begint dat los te laten, dat te verloochenen, daaraan te tornen, die komt terecht daar waar hij geen Bijbel meer heeft. Als we God niet God laten, ook als schepper, we houden hem ook niet over als zaligmaker. Je kunt het je wel wijsmaken dat je dan in hem kunt blijven geloven als zaligmaker, maar het is een zelfbedrog. Het is zelfbedrog. En daarom, wij mogen van God wel bidden om genade, ook in de storm die in deze tijd waait, uit deze hoek, om standvastig te blijven en hem als schepper te blijven eren en te blijven geloven dat niet de mens geëvolueerd is uit lagere wezens, maar dat hij uit Gods hand is voortgekomen. En dat de schepper zijn tederste zorg en zijn liefste aandacht besteed heeft aan het voortbrengen van de mens. Dat God zelf daar raad over gehouden heeft in zichzelf. En dat hij gezegd heeft in de drie-eenheid: laat ons mensen maken. En dat God hem toegemaakt heeft. En dat de bijzondere beschrijving die we ervan vinden in de Bijbel ook erop wijst dat die mens een bijzonder product van de schepper is. Een bijzondere positie van de schepper heeft ontvangen. Laten we het geloven blijven. Al hebben we het tij tegen dat de mens, dat u en ik, van, nee, niet de aap afstammen, maar van Gods geslacht zijn. Van Gods geslacht. De zichtbare openbaring van goddelijke gedachten. Door de Heere zelf tot stand gebracht. En als je dat loslaat, dan kun je praten als politicus of als wetenschapsmens over mensenrechten. Maar het is een slag in de ruimte. Dan kun je spreken over menselijke waardigheid. Maar wat waardigheid heeft zo'n afstammeling van een aap? Waardigheid heeft dat schepsel dat van Gods geslacht. Waardigheid, menselijke waardigheid heeft dat schepsel dat door de hand des Heren is voortgebracht. Wiens lichaam is geboetseerd uit het stof der aarde. En bij wie God zelf de adem des levens ingeblazen heeft. Waarom is dat beeldspraak? Waarom is dat dichterlijke verbeelding? Waarom is dat niet letterlijk? Waarom niet? God is zo hoog, zo majesteitelijk, dat hij zich buigt over een stuk klei, dat door zijn handen gevormd, door zijn eigen goddelijke wijsheid bedacht is. En dat God op dat stuk klei en leem zijn zegel zet en er zijn geest in blaast en die mens tot een levende ziel maakt. En dan zegt God, het is zeer goed. Gemeente, alles staat of valt met het eerste begin van de Bijbel. En daar hangt ook uw zaligheid vanaf. Want gelooft u niet met mij, dat als wij niet willen aanvaarden en erkennen dat God onze schepper is. Als we dat niet willen aanvaarden, dan wil God niet eens onze herschepper zijn. Als we hem de eer van zijn scheppingswerk onthouden. Welke brutaliteit is het dan om te denken dat hij ons herscheppen en vernieuwen wil. God heeft de mens geschapen. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Hij heeft het gedaan zoals hier staat, goed en naar zijn evenbeeld. Goed. Goed. Wat wil dat zeggen? Wanneer is iets goed? Ja, niet in onze ogen. God zegt het. Wanneer is het goed in Gods ogen? Als het is zoals hij het wilde. Als het is zoals hij het gedacht heeft. Als het is in overeenstemming met zijn gedachten, met zijn wil, met zijn besluit. En wat is er dan zo goed aan de mens? Alles? Zijn lichaam? Jazeker. Dat is goed. God heeft het van alles het geschapene gezegd. God heeft het al van de mens gezegd. Het is goed, ook dat lichaam. Zoals dat met hart en bloedvaten en ademhalingsorganen en stofwisseling en noem maar op. Zoals het allemaal gefunctioneerd heeft en nog functioneert zoals God het bedoeld heeft. Met haar en nagels en huid en opperhuid en alles, zo is het goed in Gods ogen. En ook de ziel, dat die mens een geestelijke kant heeft, dat die mens een binnenkant heeft, een geestelijk bestaan, een onsterfelijk bestaan, die ziel die we eigenlijk niet kunnen definiëren en waar we eigenlijk niet van kunnen zeggen wat het nou precies is, omdat het onzichtbaar is. Maar die ziel die zich ook uit in allerlei emoties en affecties, die ziel die zich uit en die zichtbaar wordt in wilshandelingen en in daden waarachter een wilsbesluit zit, de mens naar zijn geestelijke kant met zijn gevoelens, met zijn ervaringsmogelijkheden. God heeft het goed geschapen. En het was ook goed. Het was ook goed. Er zat geen pijn in het lichaam van Adam. Er zat niets wat de ademhaling stokte of wat de bloedcirculatie belemmerde. Er zat ook niets wat in zijn zielenleven, in zijn emotieleven, in zijn geestesleven verkeerd zat. Er zat bij Eva niets van frustratie of zorg of moeite. Het was alles goed. Het was precies zoals God het wilde. En het was ook naar Gods evenbeeld. Goed ernaar zijn evenbeeld. En wat is dat? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Daarmee bedoelt de Bijbel naar, ik meen dit, dat de mens, en dat zien we direct als God het besluit neemt om hem te maken, om hem te vormen, dat de mens in een bepaalde positie geschapen is. En daarmee onderscheiden is van alle andere schepselen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat hij heerschappij hebben. God schiep de mens als iemand die heerschappij zou gaan oefenen. Als een koning of als een onderkoning onder God. Als Gods plaatsvervanger, als Gods stadhouder. En die mens moest nu aan het leven van alle andere schepselen leiding gaan geven. God plaatste dat allemaal onder zijn heerschappij. Psalm 8 spreekt daarvan. Je ziet het als Adam, als God de dieren naar Adam brengt en als hij die dieren namen geeft. En als al die dieren gewillig Adam gehoorzamen, al wat de paden der zeeën bewandelt en wat er in de lucht zwermt en wat er op de aarde gaat, het is alles onder de voeten van de mens gelegd. En de mens heeft heerschappij. De mens regeert in Gods naam. Hij oefent in Gods naam gezag uit over al het geschapene. En daarin toont hij het beeld Gods. Daarin laat hij zien hoe God is. Namelijk de schepper die ook regeert. Dat vloeit uit zijn schepping voort, nietwaar? Dat de schepper ook de eigenaar is. Dat de schepper de formeerder, ook de onderhouder, tegelijk de koning is die alle dingen die hij gemaakt heeft ook bezit en die hij regeert en waar hij wetten voor instelt en waar hij regels voor geeft. En om tot die taak van beeld Gods te zijn, toegerust te worden, heeft de Heere die mens bepaalde gaven gegeven. Er worden er twee genoemd in antwoord 6. Rechtvaardigheid en heiligheid. U weet, we onderscheiden op grond van de schrift vaak in drie bijzondere gaven die de mens ontvangen heeft. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. We halen dat uit Efeze 4 en uit Colossense 3, waarover de herstelling van het beeld gesproken wordt. En van daaruit mogen wij ook weten hoe het in de beginnen was. De mens bezat kennis, de mens had gerechtigheid, de mens had heiligheid. Kennis, waardoor hij zijn schepper kon kennen. Rechtvaardigheid, waardoor hij zuiver was in overeenstemming met de wet des Heren. Heiligheid, waardoor hij innerlijk rein was. En zo heeft de Heere de mens tot die taak geroepen, zo heeft de Heere de mens tot die taak bekwaamd. Zo heeft hij hem versierd met rijke gaven en door het bezit van die rijke gaven kon de mens dat alles doen wat de Heere van hem eiste. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Kennis, dat zie je als Adam die dieren namen geeft. Dan ziet hij de aard, het wezen van dat bepaalde dier. Hij ziet door de buitenkant heen. Hij heeft inzicht. En niet alleen inzicht in het wezen van de schepselen, kennis ook van God. De schepper Adam kon, ik zeg niet tot op de diepste diepte en de hoogste hoogte, maar Adam was in staat gesteld door de Heere om met zijn gedachten niet God te doorgronden, niet God te begrijpen, maar God toch wel na te denken. Adam kon door de kennis die God hem gaf, Eva kon door het inzicht dat God haar gaf, de gedachten Gods indenken en meedenken. En door de rechtvaardigheid die de Heere aan het eerste ouderpaar gegeven heeft, had hij ze gemaakt in volkomen overeenstemming met zijn heilige wil, met zijn heilige wet. Ze leefden volgens de wet, uiterlijk en innerlijk. En er was niet de minste afwijking in hun leven, in hun gedrag, in hun woorden. Er was niet de minste neiging om af te wijken van het gebod dat God had ingegeven. Hun rechtvaardigheid was er de bron van dat zij hun schepper lief hadden. En dat ze elkaar lief hadden en al het geschapene lief hadden. Liefde tot God en tot de naaste. En heiligheid, door hen heilig te maken, had de Heere hen ook een innerlijke reinheid en zuiverheid geschonken, waardoor ze helemaal met lichaam en ziel toegewijd waren aan de Heere en aan zijn dienst. En het was altijd eerst hun vraag en hun begeerte: hoe kunnen wij schepselen onze schepper groot maken? Hoe kunnen wij in dit of dat onze schepper, onze liefde en onze toegenegenheid tonen? Zij waren volkomen op hun schepper aangelegd. En vanuit die kennis en die gerechtigheid en die heiligheid konden zij ook die taak vervullen van heerschappij voeren. Zij konden het aan de schepselen laten zien. En ze konden God als het ware afbeelden. De Heere had van die kennis van hemzelf, die rechtvaardigheid die in hem is en die heiligheid die in hem is, iets meegedeeld aan zijn schepselen, zodat ze waarlijk zijn beeld vertoonden. Is de mens boos geschapen? Verkeerd geschapen? Ach gemeente, de mens is goed geschapen. En op zo'n hoog niveau, op zo'n hoog plan, dat het niet beter kon. Niet beter. In Gods oog. Het was precies zoals God het bedoelde. En er was niets op af te dingen. Er was niets op aan te merken. Het was goed. Hoe zou het anders kunnen zijn? Hoe zou een volmaakte God, hoe zou God die goed is, iets kunnen afleveren wat niet goed is? Hoe zou de Heer iets voort kunnen brengen wat niet tot in het diepste wezen naar zijn eigen wil goed en rechtvaardig en heilig is? Is God de oorsprong van het kwaad? O nee, als je de Bijbel gelooft, dan is God zeker niet de oorsprong van het kwaad. Hij is enkel licht. En de apostel Johannes zegt: geen duisternis is in hem. Geen duisternis is in God. Zo zijn wij gemaakt, gemeente. Door een almachtig God. Want natuurlijk, u begrijpt wel, voor zulke werk is een almachtig God nodig. Dat kan een afgod niet. Dat kan een halfgod niet. Dat kan een God van onze makelij niet. Dat kan alleen de almachtige, de ware God. Zo zijn we gemaakt door een goede God. Een God die zelf goed is. En die alles wat hij doet, goed doet. En alles wat hij maakt, goed maakt. Is het te veel gezegd als we beweren dat de mens van adel is? Van adel, van hoog kom af. Zo heb ik het geleerd van uw eerste predikant, dominee Laman. We zijn van hoog kom af. Vergeet dat niet. En ook geroepen tot een hoge taak. God vertegenwoordigen. En bekwaamd tot een hoge taak. Met alle kwaliteiten en gaven daartoe voorzien. Vergeet dat niet. En wat u zich in uw leven ook laat wijsmaken, laat u niet wijsmaken dat deze dingen niet langer waar zijn. Laat u niet wijsmaken dat dit niet meer waar is. Want als je dat niet meer gelooft, in je eigen hoge afkomst, komst. Als je het niet meer gelooft dat je goed uit Gods handen voortgebracht bent, je degradeert jezelf. En je onteert je schepper. Ja, zo was het. Maar zo is het niet meer. Want wat de Heere gaf aan de eerste mensen, dat is kwijt. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Die oorspronkelijke gave, er is, ik zal niet zeggen helemaal niets meer van over, kleine overblijfselen. Maar zoals het toen door Adam en Eva bezeten en beleefd was en bezeten in praktijk gebracht werd, zo is het zeker niet meer. Want, en daar gaat het nu vanavond niet over, daar spreekt de catechismus in de volgende vraag en antwoord over. Want de mens is gevallen, van die hoogte af. Gevallen, letterlijk. Neergestort. In een diep ravijn van ellende. En toen is hij zijn positie kwijtgeraakt. En toen is hij in en tijdens zijn val ook die gaven van kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt. En in plaats van een vrij mens, schepsel, koning onder God, is hij geworden een slaaf van de zonde. Een ellendige dienaar van de wil van de duivel. Maar zie nou vanavond in de spiegel van die reine toestand van den beginnen, hoe het nu met ons is. Wat een val. En wat een gruwel zijn we dan nu in Gods ogen. Moeten we zijn. Als dat goed was. Wat God gemaakt had. Wat is er dan nu van ons te zeggen? Wat zegt de Heere dan nu van ons? Niet meer dat we goed zijn. Op een paar gebreken en op een paar tekortkomingen na. Die bijgevijzeld en bijgespijkerd moeten worden. En dan zal het wel weer gaan. Als dat goed was. Een schepsel onder God. Geroepen tot heerschappij over al het geschapene. Toegerust met kennis, gerechtigheid en heiligheid. Volmaakt op God gericht. Volmaakt op de wil van God gericht. Altijd eerst vragen, Heere, waarmee kan ik u behagen? Waarmee kan ik u vrezen? Waarmee kan ik u liefhebben? Een schepsel dat toegerust is met gaven om zijn schepper te kennen en te lief te hebben en te doorgronden, nee, te na te denken en zo de diepte Gods proberen te verstaan. Als dat goed is, wat is dan de mens die zijn schepper vergeet? Wat is dan de mens die helemaal niet meer over zijn schepper denkt? Wat is dan de mens die zijn schepper verloochent? Die de gaven van God aanneemt en hem niet eens erkent? Die eet en drinkt en vergeet dat God hem eten en drinken geeft? Wat is dat voor een mens? Wat is dat voor een schepsel die de wet van God niet telt? Voor een schepsel, wat is dat voor een mens die de wet van God met voeten treedt? Wat is dat voor een schepsel die alleen maar denkt aan zichzelf, waarmee hij zichzelf behagen kan, al onteert hij God en al schendt hij Gods wet. Is dat goed? Die mens is boos en verdorven. En er is er niet één in de ganse wereld die daar een uitzondering op vormt. Niet één. Waartoe heeft God dan de mens geschapen? Ik heb het al eigenlijk aangeduid. Dat wordt ons gezegd in opdat hij zijn schepper recht zou kennen. Opdat hij zijn schepper ook zou kunnen liefhebben. Opdat hij zijn schepper met zijn schepper zou kunnen leven. En opdat hij in dat alles, in dat kennen, in dat liefhebben en in dat leven met zijn schepper, de Heere ook zou loven en prijzen. Dat is doel. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ik weet wel, dat wordt van Israël gezegd. En dat kun je toepassen op het volk van het Nieuwe Testament. Het volk dat God vreest. Maar het staat ook van de mens in den beginnen geschreven. De mens, dit volk, het menselijk geslacht, heb ik geformeerd. Opdat ze
zijn lof zouden vertellen. Zijn lof. Dat was het doel. God loof. En dat deed Adam. En dat deed Eva. En ze begeerden niet anders. En ze deden het elke dag. En ze deden het in alles wat ze deden. Ze deden het in de werken hunner handen. Ze deden het in de woorden die ze spraken. Ze deden het in hun gedachten. Ze deden het tijdens het werk. En ze deden het tijdens de slaap. Ze deden het altijd, want ze waren rein van binnen. En ze waren heilig en rechtvaardig. Er was geen gedachte die God onteerde. Er was geen woord dat God kwetste. De Heere had een behagen in zijn schepsel en daarom noemde hij ze goed. Omdat alles wat ze deden en voortbrachten overeenkomstig zijn wil was. En om het eenvoudig en simpel te zeggen, de Heere verlustigde zich. In de gesprekken van Adam en Eva. In de werken die ze deden, in de gedachten die ze dachten. De Heere verlustigde zich niet alleen als ze hun knieën bogen en tot God baden, maar ook als Adam in de hof van Eden bezig was om de bloemen te planten en als Eva bezig was om een andere werkzaamheid te verrichten. De Heere verlustigde zich in de werken zijner handen, in de kinderen die hij gemaakt had, want het was goed. Zo had hij het bedoeld. Zo heeft hij het gewenst. En de schepper werd geprezen en geloofd. En nu? Ach, je komt woorden tekort als je beschrijven moet hoe het was in den beginnen, maar je komt ook woorden tekort als je beschrijven moet hoe het nu is. Vergelijk uw eigen leven nu eens met hoe het was en hoe het behoort te zijn. Want gemeente, het blijft gelden, we zijn geschapen om de schepper te loven. U hebt het aanzijn gekregen, weliswaar niet zoals Adam en Eva het aanzijn hebben gekregen door schepping, maar u hebt toch door Gods wonderbare daden het leven en de adem ontvangen. U bent verbazend voortgebracht, Psalm 139. Bij het nagaan van die wondere macht die God gewerkt heeft in uw ontvangenis en geboorte. De dichter zegt, sla ik verwonderd het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, eeuwig loven. Als je over dat mysterie, dat wonder nadenkt dat God nog gedurig werkt. Als hij een kind verwekt in het lichaam van een moeder. En als hij dat kind 9 maanden lang onderhoudt en verzorgen laat door die moeder. En als hij in de uren van de geboorte dat kind wel geschapen ter wereld doet komen. Ik ben verbazend voortgebracht. Hij is ook uw schepper. Wat hebt u hem gegeven? Wat hebt u hem gegeven? Lof en prijs? Voor wie zijn uw gedachten? Voor wie zijn uw woorden? En voor wie zijn uw werken? De kennis is zoek geraakt, de gerechtigheid is weg, de heiligheid is verloren. Maar de Heere heeft ons nog mensen gelaten. En al is er veel weg en al kunnen we veel niet meer gebruiken. En al zijn we, zegt de schrift, verduisterd in ons verstand en afgeweken van Gods wegen, met een boze natuur en een verdorven hart, heeft onze schepper ons toch nog niet als mensen geschapen. En zijn er toch nog niet bepaalde dingen overgebleven? Oh nee, ze zijn niet genoegzaam om onze zaligheid te bewerken. Maar heeft onze schepper ons nog niet een bepaalde mate van kennis gegeven? Mogen wij niet de een meer, de ander minder, toch nog tot op een zekere hoogte het gebruik hebben van onze verstandelijke vermogens? Waarom heeft God dat zo gemaakt? Waarom heeft de Heere dat zo gelaten? Waarom hebben u en ik nog ons verstand niet verloren en zijn we achterlijk geworden? of volslagen idioot. Dat kon ook. De Heere heeft ons nog het gebruik van ons verstand gegeven, opdat wij zouden kunnen denken. Opdat we zouden kunnen luisteren en overwegen, ook wat ons vanavond gebracht wordt. Opdat we zouden kunnen nadenken, iets van wat de schrift zegt over dat hoge kom af. Over die heerlijkheid, over de schepper zelf. Voor wie zijn onze gedachten? Heeft de Heer ons ook nog niet gegeven en gelaten een geweten? Dat is geen heiligheid en rechtvaardigheid, ik weet het wel, maar het is toch nog iets waarin hij spreekt en wat ook meespreekt en mee de getuigenis geeft met zijn heilige wet. En in dat geweten spreekt de Heer en waarschuwt de Heer en vermaant hij ons van de wegen der zonde af te gaan en de paden van het recht te bewandelen. En dat geweten dat zegt ons, dit is kwaad. En God spreekt in ons geweten, doe dat niet, want de mens die deze dingen doet zal sterven. En wat doen we met dat geschenk van onze schepper? Wat doen we met het geschenk van onze schepper, jongelui? Luister je wel eens naar de stem van je geweten waarin God nog spreekt. Jij hebt een schepper. En je bent geschapen om die schepper in erkentenis te houden. Gedenk, zegt de prediker, aan uw schepper. Wanneer? Als je 70 bent? Nee. In de dagen uw jongelingschap. Als je nog jong bent, denk aan je schepper, kinderen. Hij heeft je geschapen. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je onderhouden. Hij geeft je je lichaam. Hij geeft je je geest. Hij geeft je je gezondheid. Hij geeft je je verstand, niet opdat je je verstand zou gebruiken om het boze te bedenken en de zonde te plannen, maar opdat je je schepper met je verstand zou prijzen. Hij geeft je je lichaam, niet opdat je met je lichaam de zonde zou doen, met je mond en met je tong. En met de rest van je lichaam, maar omdat je met je lichaam je schepper zou prijzen. Hebt u dat al eens leren doen? Hebt u dat door de genade Gods al leren doen, om je schepper in erkentenis te houden en hem te eren? Is er in uw ziel een verlangen geboren naar het verloren paradijs? Niet zoals dat door vele mensen gekend wordt, een verlangen naar geluk en vrede. Dat was ook in het paradijs, maar dat was het wezen van het paradijs niet. Geluk en vrede, dat hoorde er wel bij, maar dat kwam op de tweede plaats. Wat was het geheim van het paradijs? Dat Adam en Eva met God wandelden. Dat was het geheim van het paradijs. Dat er geen scheiding was tussen schepper en schepsel. Ik bedoel dat niet in pantheïstische zin. Zo blijft er altijd een scheiding. Hij blijft altijd schepper en wij niet meer dan schepselen. Maar er was omgang. Verborgen omgang. En de omgang was niet eens zo verborgen, want het geschiedde publiek. God was daar. En Adam en Eva kenden de stem van God aan de wind des daags. Daar hoorden ze God komen. En ze schaamden zich niet en ze vreesden niet en er was openheid en er was verlangen in hun zielen, er was vreugde als God kwam. Kent u verlangen naar het paradijs dat kwijt is? Verlangen naar het kennen van God. Ach, wat kan een mens daar dan soms bedroefd over zijn dat hij zo'n beperkt verstand heeft, terwijl er van God zoveel heerlijkheid, zoveel rijkdom in de schriften geopenbaard worden. En je komt het steeds weer aan de weet dat je het niet begrijpen kunt. Verlangt u wel eens naar het verloren paradijs? Ook als het gaat om die verloren gerechtigheid. Dat je er nu niet meer aan beantwoordt. En dat nu kwijt is. En dat de binding aan de wet weg is. En dat de overeenstemming met de wet niet meer bestaat. En dat je ongehoorzaam geworden bent. O God, herschep mij een rein hart. Verlangen naar het paradijs. Ook wat die heiligheid betreft. Als je tot de ontdekking komt. Ook na ontvangen genade van het inwonende verderf. En van de boosheid die er altijd is. Dat je niet heilig bent. Niet rein. Niet op God georiënteerd. Niet verlangend alleen en in de eerste plaats. Heren, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik u verheerlijken? Dat er altijd nog zoveel tussen zit. En dat er altijd nog zoveel bijbedoelingen zijn. Verlangt u wel eens naar het verloren paradijs? Het is hersteld. Want er is er één geweest in wie God zijn eer heeft teruggekregen. Er is er één geweest, geschapen, jazeker. Geboren uit een vrouw. Een kind van Adam. Maar hij had dat beeld Gods. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 dat hij het beeld Gods is. En dat in hem alles weer hersteld is, dat het beeld Gods terugkwam. Hij kende God zoals geen ander. Hij had rechtvaardigheid. Hij heeft zelf gezegd, mijn wil is te doen, de wil desgene die mij gezonden heeft. Hij had geen eigen wil. Gods wil was zijn wil. Hij was heilig, volmaakt heilig, afgescheiden van de zondaren, in alles op God gericht. En hij heeft het kruis gedragen. En hij is om de zonde van zijn volk verbannen uit de gemeenschap met God. Voor hem ging de deur van het paradijs dicht. Als er ooit één geweest is die in het paradijs hoorde. Die recht had uit eigen gehoorzaamheid en verdiensten om te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs is. Om te wonen in dat paradijs van God. Als er ooit één geweest is die daar recht op had, dan was hij het. Maar hij werd buitengesloten. En de engel met het vlammig lemmer van het zwaard heeft zijn ziel doorboord en heeft hem gedood. De toorn Gods is op hem gekomen. Maar omdat hij dit gedaan heeft, kan er in het boek Openbaring het tweede hoofdstuk staan, dat degene die in hem geloven, macht zullen hebben aan de boom des levens, die in het midden van het paradijs is. Het paradijs komt terug. Gemeente, u in ons midden die hebt leren verlangen naar dat paradijs van de gemeenschap met God en van de herstelling in de kennis, gerechtigheid en heiligheid die u kwijt bent en waarvan u het verlies tot in het diepst van uw ziel hebt leren betreuren. Laat dit tot troost gezegd wezen. Paradijs komt terug. Straks is de aarde een en al paradijs. En de hemel een en al paradijs, daar zal God zijn, alles en in allen. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 37e vers.
tot u komen als tot onze schepper. Schepper van hemel en aarde, maar ook van ons leven. En hoe zou het ons passen om u te loven en te prijzen. Vanwege het feit al dat u geschapen hebt. En dat u ons onderhouden hebt. En dat we zijn die we zijn. Door uw trouwe zorg. Door uw gestage zorg. Maar ook om u te loven en te prijzen voor het feit dat gij ons uw heilswoord hebt gegeven. Dat u ons uw woorden hebt toevertrouwd. Uw woorden waarin gij uzelf openbaart als de schepper. Uw woorden waarin gij uzelf ook bekend maakt als de God die dat paradijs dat gesloten is. In Christus weer geopend hebt en die de herschepper zijt en die gevallen kinderen van Adam verloren in schuld toch opzoekt en tot uzelf terugbrengt. Heren, we zouden eigenlijk woorden tekort moeten komen als het gaat om het loven en prijzen van onze schepper, maar u weet hoe traag we daarin zijn. U weet in hoevele leven dat loven en prijzen nog nooit in waarheid gedaan is. U weet, heren, dat ook uw volk en kinderen die toch zo anders zouden moeten weten, zo vaak achterblijven en zo vaak traag zijn. En zo vaak niet bedenken wat ze moesten bedenken. En zo vaak niet leven zoals ze moesten leven. Heren, krijgt ge wel ooit eer van uw schepselen. O God, wij bidden van u. Geef dat onze nalatigheid in het prijzen en loven van onze schepper toch eens tot schuld mag worden. En dat we het eens mogen gaan inzien en erkennen dat we zo menigmaal dat wat u ons nog gegeven hebt in ongerechtigheid ten onderhouden en in de dienst van de zonde misbruiken. Het verstand dat ge ons nog gelaten hebt gebruiken om boze, snode plannen te maken en de zonde te bedenken. Het geweten dat we nog ontvangen van u tegengaan en tegenstaan. Het lichaam dat ge geschapen hebt misbruiken in de dienst der zonde. De ziel die ge geschapen hebt met al zijn bekwaamheden en kundigheden ook al in dienst van de zonde stellen. O God, wat een schuld ligt daar. En gij, onze schepper, ge gaat maar door met ons het leven te schenken. Ons levensonderhoud te geven. En opnieuw hebben we een dag ontvangen waarin uw weldaden er waren en waarin ge uw goedheid en uw trouw aan ons bewezen hebt. O God, wij bidden u dat gij het doen wilt voor het eerst of bij vernieuwing. Ons hart bereiden en onze mond bereiden, opdat we uw lof mogen verkondigen. Heere, maak u zelf aan ons bekend als de schepper, maar ook als de genadige God in Jezus Christus, die om de verdiensten van uw Zoon de schuld uws volks uit uw boek doet en hun ongerechtigheden niet langer aanziet. Leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. En vergeef ons alle zonden, o God. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. We zingen Psalm 115, het 8e en het 9e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.